Gemeente, eerst maar de mededelingen voor deze zondagavond. Op de tweede Pinksterdag bent u van harte welkom om aansluitend aan de preekbespreking hier te lunchen met elkaar. Ook als u zich niet aangemeld heeft, aan de lunch zijn wel kosten verbonden en voor informatie hierover kunt u bij Tino Lagendijk terecht. Dinsdagavond is een gebedskring, dinsdagavond is er ook bijbelcursus. Donderdagmiddag is contactmiddag dorpsgenoten en gemeenteleden. En donderdagavond 23 mei organiseren we samen met de CGK de ARK Spijkenisse en de gereformeerde gemeente van Spijkenisse een interkerkelijke avond over christenjongeren en digitale media. Hoe gaan die twee samen? De avond is zowel voor de jongeren als voor andere belangstellenden. Er is een gastspreker van de stichting Jona. Iedereen is hartelijk welkom in de ARK en de aanvang is 19:30. Vrijdag tienerclub barbecue, zaterdag het uitje van de vijfkleurenclub zondagschool. U mag voor zaterdagavond de kopie voor het kerkblad van juni inleveren bij de heer Dijs. Volgende week zondag is de zondag van de vervolgde kerk, daarom wordt er een collecte van de diaconie voor de vervolgde kerk gehouden en daarmee vervalt de collecte voor de diaconie van 2 juni. Blad Zicht op de Kerk ligt klaar in de voorkerk. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. Eerste collecte is voor de instandhouding van de predikantsplaats. De tweede collecte is voor de diaconie met als doel de zendingscollecte. En de collecte bij de uitgang is voor het bijdragen in de energiekosten. En denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover. We willen beginnen in de naam van onze God. Onze hulp en al onze verwachting mag zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen de Heere loven en prijzen. En we doen het met Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heeren grote macht in de hemel zijner kracht. We zingen 150 en daarvan vers 1 en ook vers 3. willen we ook op deze avond ons geloof belijden met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En afsluitend zingen we Psalm 32, het vierde vers. 32, vers 4. Ieder van u en van jullie spreekt in zijn of haar hart mij de volgende woorden mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevarende ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Wil het aangezicht van de Heere zoeken en tot hem bidden. Heere, grote, almachtige God. Schepper van hemel en van aarde. U die alles goed gemaakt hebt. Heere, dan bent u groot, almachtig, heilig. En Heere, wat moet het verschrikkelijk zijn als u ziet de toestand in deze wereld. Met oorlogen. Met klimaatproblemen. Waar de mensheid ook zeker voor een deel zelf aan schuldig is. Onderlinge ruzies. Soms in gezinnen. Soms in kerken. In politiek. Heere. Allemaal tekenen dat ons hart toch vaak niet bij u is, maar bij ons eigen ego. En dat we dat zo graag koning laten zijn. Wat een wonder, Heere, dat u ons toch hier in uw huis geroepen hebt, of elders om de dienst mee te beleven, om uw woord te horen. Want dat woord, Heere, dat mag ons steeds opnieuw bij u terugbrengen, bij uw geliefde Zoon Jezus Christus, de opgestane. Opdat we leren wat het betekent om hem te volgen. Dat we leren wat het betekent om hem lief te hebben en in deze wereld dat ook te laten zien. Daar een voorbeeld te zijn. Een licht hier voor dit dorp, voor de plaats waar we wonen, in die omgeving. Heere, wat zou die wereld er anders uitzien als alle christelijke gemeenten en alle christenen zich zo steeds door uw Heilige Geest lieten leiden om uw wil te doen. Wat is het daarom nodig, Heere, dat we op dit Pinksterfeest nog eens bijzonder over die Heilige Geest niet alleen nadenken, maar ook preken, dat die naam ons hart gelegd wordt en dat u die Geest ook hier de rijen door doet gaan om onze harten daarvoor te openen, om ons te bezielen, om de woorden van de prediking tot uw woorden te maken, Heere. We hebben het nodig om geloof te werken. Misschien wel voor het eerst. Zit wel vele jaren hier of elders. Maar is het toch nooit tot een overtuigend en oprecht volkomen geloof geworden, dat een vast vertrouwen heeft in Jezus Christus. Heere, grote God. Maar we bidden ook om die Heilige Geest, dat hij bij vernieuwing dat geloof werkt en versterkt. Want ook als we ons een kind van u weten, dan weten we des te beter dat ons leven niet zonder zonde is. En dat elke dag toch ook een dag van bekering mag zijn. Opnieuw toewending tot u. O Heere, wilt ook dat werken en dat zwakke geloof van ons soms versterken. We bidden u daarom, op deze plaats, maar ook voor al die andere plaatsen waarop deze zondag uw woord verkondigd mag worden. En vanwege de tijdzones is dat in sommige landen alweer voorbij en in andere landen moet het nog komen. O Heere, we bidden u dat juist dat Pinksterfeest met kracht aan de harten van iedereen mag leggen hoe goed het is om op Jezus te zien, onze schulden te belijden en dat vergoten bloed van hem te begeren. Want u wilt het rijkelijk schenken. Heere, wat is dat groot. Dat u deze wereld niet aan de verlorenheid overlaat, maar dat u er alles aan gedaan hebt om ons tot u te roepen, tot dat geloof in Jezus Christus, opdat niemand verloren zal gaan. Heere, wil het dan werken, dat we zo ziende op Christus mogen uitzien naar dat koninkrijk van u, waarin alles anders zal zijn dan in deze wereld. Waarin Christus alles in allen zal zijn, waarin liefde en vrede zullen zijn. O Heere, wil het zomaar werken in de verkondiging van het woord, door uw Heilige Geest gewerkt. We zeggen het u zo, Heere, we bidden dat alles ongestoord mag verlopen en dat alle dingen tot uw eer mogen zijn. Om Christus wil alleen. Amen. Lezen we eerst een aantal versen uit Exodus 35. We beginnen daarbij vers 30. Dan uit Johannes 14. En tenslotte zondag 20 van de catechismus. En dat is ook het uitgangspunt van de verkondiging. Eerst Exodus 35. En we lezen vanaf vers 30 tot 35. Vers 31 lezen we wat de Geest Gods uitgewerkt heeft en dat komt straks ook terug. Daarna zeide Mozes tot de kinderen van Israël: zie, De Heere heeft met name geroepen Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, van de stam van Juda. En de geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk, om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper, en in kunstige steensnijding om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle vernuftige handwerk. Hij heeft hem ook in zijn hart gegeven anderen te onderwijzen, hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach, van de stam van Dan. Hij heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk van een werkmeester, en van de allervernuftigste handwerkers, en van de borduurders in hemelsblauw en in purper en scharlaken, en in fijn linnen, en van de wevers, makende alle werk, en bedenkende vernuftige arbeid. Tot zover uit Exodus 35. We bladeren voort naar Johannes 14. En beginnen daarbij vers 15. Johannes 14. We beginnen bij vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. En Judas, niet de Iscariot, zei die tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelven aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En we zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort, is het mijne niet, maar van de Vader, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Tot zover de lezing uit het heilige en onfeilbaar woord van onze God. Wij vervolgen nog met de catechismus en daarvan zondag 20. De zondag die betrekking heeft op het Pinksterfeest en die opent met de vraag: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En er staan er 5 dingen. Ten eerste, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat is tweede, dat hij ook aan mij gegeven is. En als derde, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dan het vierde, mij zal troosten. En het vijfde, en bij mij eeuwig zal blijven. Tot zover de lezingen uit het woord van onze God en uit de catechismus. Denken straks na over zondag 20, maar daar hebben we uiteraard de Bijbel bij nodig. We willen nog zingen van Psalm 119. Als u de verzen ziet, vers 3, die kennen we allemaal. Het gaat over de geest. Toch schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan tot leidsmanstrekken. Een van de werken van de geest is dat hij leiding wil geven. En dan gaan we naar vers 9, waar ik in de derde regel lees dat uw geest mij ware wijsheid leert. Ook dat doet de geest. Hij geeft leiding en hij geeft wijsheid. En dan gaan we naar vers 86. Ook daar staat een werk van de geest genoemd. En we vinden daar dat de geest, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dus de geest is ook onderwijzend over de dingen van God. We zingen van 119, de versen 3, 9 en 86. En onder het voorspel, of tijdens het zingen, worden uw gaven ingezameld. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Vanmorgen hebben we natuurlijk met elkaar Pinksterfeest gevierd en voor de dienst nog een paar specifieke Pinksterliederen gezongen. Alle registers zijn opengegaan over de Heilige Geest die uitgestort wordt in wind en in vuur en waarvan alles gebeurt en spreken van allerlei talen. Geweldig, toch? Heeft vast indruk gemaakt. Maar vanavond is de vraag, wat gelooft u en wat geloof jij nou van de Heilige Geest? Heel persoonlijk. Of vond je het gewoon mooi vanmorgen, ook wel indrukwekkend, met elkaar gezongen. Wat is je persoonlijke geloof van de Heilige Geest? Wat jaren geleden is een enquête geweest, gewoon in Nederland. Mensen, wat betekent nou het Pinksterfeest? Heb je daar nog idee van? Nou, bijna 60% had er eigenlijk geen idee meer van. En die 40% die dan nog wel wist dat het iets met de kerk te maken had en met de geest. Ja, die kwam toch ook nog niet zo ver in het uitleggen van wat het nou allemaal precies was. 60% van de Nederlanders werd helemaal niks. Een vrije dag, twee vrije dagen, wat shoppen en wat uitgaan. Prachtig, maar verder geen idee. En dan kijken we naar u en naar jou. Heel vaak het Pinkster-evangelie al gehoord voor een heel aantal mensen. Zeer bekend. En zeker zeggen misschien de kinderen toch ook wel en de jongeren. Ja, een geest. Heilige geest. Wat is dat nou? Dat is onzichtbaar. En ik heb ook niet eens het gevoel dat ik er zoveel van merk. Nee, dan de evangeliegemeente. Als je daar eens wat van ziet op YouTube of zo. Ja, dat is een band erbij en dat is levendig en nu opwekking en Flevoland. En daar gebeurt de mensen wat. Daar heeft de geest wel vat op. Maar hier, op jou persoonlijk, heeft de geest er vat op? Dat is maar een vraag. Toch, zegt de catechismus, wat betekent dat nou dat je gelooft in de Heilige Geest? Ook dat hij aan u en jou persoonlijk gegeven is. Romeinen 8 vers 11, daar lees ik. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus als de geest in je is, dan zal hij die Christus heeft opgewekt, Heere God, ook u en ook jou opwekken als je gestorven bent, of zo de Heer eerder weerkomt in een punt des tijds verandert. Maar de keerzijde is dat als je dat niet gelooft dat hij aan jou gegeven is, ja, ik weet het allemaal niet zo erg, dat er dan dus ook geen eeuwig leven is. Dat de deur van het koninkrijk ook niet ontsloten wordt. Dus het is wel heel belangrijk wat we ervan geloven. En we denken daarover met drie gedachten. In de eerste plaats wie de Heilige Geest is. In de tweede plaats dat hij ook aan mij gegeven is. En in de derde plaats, die geest, die doet wat of wat doet die? Wie de Heilige Geest is, dat die ook aan mij gegeven is, en die geest doet wat. Nou, wie de Heilige Geest is. Het vierde antwoord van de catechismus zegt dat hij mij zal troosten. En daarin spreekt de catechismus de Bijbel na. En dat is toch wel goed om te zien. Er wordt natuurlijk veel meer catechismus spreken. Maar de catechismus is niet een boek wat boven de Bijbel staat. Of waar theologen 400 jaar geleden van alles gedacht hebben hoe het ongeveer zit. Nee, de catechismus spreekt de Bijbel na. Johannes 14. We hebben het gelezen. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Dus als de catechismus zegt dat hij mij, u, jou, mij zal troosten, dan is dat een naspreken wat de Bijbel doet. De catechismus, zo weet u dat wel, zo weet jij dat ook wel, is in feite een samenvatting in 52 zondagen van de hoofdlijnen van het geloof. Niet boven de Bijbel, ook niet verouderd, heel precies zeggend waar het om gaat. En in Johannes 14 staat dat Jezus zelf zegt, hij zal ten hemel varen, maar hij zal een andere trooster geven. Dus er was al een trooster. Kijk even naar de kinderen, hebben jullie idee wie er dan in die tijd dat Jezus hier rondliep, die trooster was? Ik denk eigenlijk de Heer Jezus zelf. Want als er iemand bij hem komt die verlamd is en die ligt op een brancard en die wordt door zijn vrienden door het dak neergelaten, dan is Jezus met innerlijke ontferming over hem bewogen. En wat gebeurt er dan? Ja, zijn zonden worden vergeven, dat is één. Maar hij gaat ook lopend dat gebouw weer uit. Daar valt natuurlijk nog veel meer van te zeggen, maar dat is geweldig. Heer Jezus is er om hem te troosten, te bemoedigen, met ontferming zich over hem heen te buigen. Nou, zo zijn natuurlijk nog vele voorbeelden. Jezus Christus die in zijn omwandelingen op aarde blinden het gezicht gaf. Nou, dat is barmhartig tot en met, vertroostend tot en met. Zijn werk is troostend, maar op de plaats waar hij is. En dat is of in Jeruzalem, of in Galilea, of ergens anders, maar niet daarbuiten. Hij vaart ten hemel, om van daaruit met de Vader te regeren, zijn werk te doen. En hij zendt dus een andere trooster, de Heilige Geest, op deze aarde, om dat vertroostende werk te doen. Dat is niet alleen plaatselijk hier in Abbenbroek. Nee, die geest werkt ook in Goudswaard. En die geest wil ook in Amsterdam werken, of in New York, of in Moskou, of waar dan ook. Over de hele wereld. Dat is het wonder. Dat troostende werk niet beperkt meer is tot de plaatsen waar Jezus in zijn levensjaren was. Maar wereldwijd geschiet door de Heilige Geest. Daarom een andere trooster. En wat staat er dan van die andere trooster? Daar staat dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dus de Heilige Geest die ik niet kan zien, maar die wel werkt, is God. Is net zo machtig als God. Is net zo krachtig als God. Weet je waar je dat kunt zien? Moet je maar eens even denken aan Handelingen 5. Ananias en Safira. Die twee hadden een akker verkocht. En daar was een dikke zak magenten voor ontvangen. En ze gaan naar de apostelen. En ze leggen dat aan de voeten van de apostelen. Eerst Ananias. En dan is de vraag, is dat alles Ananias wat je gebeurd hebt? Ja, zegt hij. Maar blijken leugens te zijn. Want een deel hebben ze achtergehouden. En het gaat er niet om dat hij een deel voor zichzelf houdt, maar wel dat hij leugens vertelt. Hij valt dood neer. En dan komt zijn vrouw. En die krijgt dezelfde vraag. Is dat alles wat jullie ontvangen hebben? Ja. En wat staat er dan? Dan zegt Petrus dus tegen Safira, de vrouw, hoe kan het dat jullie gelovigen de Heilige Geest willen verzoeken door te liegen? Zoals je man gestorven is, zul je ook zelf sterven. De Heilige Geest is machtig. En als hij zo verzocht wordt, voorgelogen zullen we dan maar zeggen, dan gebeuren er geen fijne dingen. De Heilige Geest die samen met de Vader en de Zoon God is. Dus jullie hebben drie goden, zeggen de critici. De islam voorop, God kan helemaal geen zoon hebben, is is maar één God en zij noemen hem Allah. Niks drie goden. Maar dat staat er ook niet. Er staat tezamen met de Vader en de Zoon. Dus het is niet drie aparte godjes om het zomaar te zeggen. Maar het is één God die zich op verschillende manieren als ware kan manifesteren. De geloofsbelijdenis van Athanasius is de belijdenis die specifiek over die drie eenheid gaat. En wat lees ik daar? Hij is veel te lang eigenlijk om zondag steeds te lezen. Ik lees maar twee artikelen. Alzo is ook de Vader God en de Zoon God en de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar één God. Eén God om te loven. Zoals we dat gedaan hebben op Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heeren grote macht en de hemel zijner kracht. Ja, en dan zeggen de kinderen natuurlijk en misschien wel meer mensen. Ja, het lijkt toch een beetje drie goden. Hè? Als dat islam dat zegt, kunnen we ons toch wel een beetje voorstellen. Er zijn natuurlijk veel theologen die erover nagedacht hebben. Er is van alles over geschreven. Ja, 70 was een bekend hervormd predikant, dominee G. Boer. En hij legde het dus als volgt uit. Als je nou een huis gaat bouwen, dan heb je dus een architect die alles tekent, die alles uitdenkt. Je hebt een uitvoerder, die moet aan het werk, die moet dat huis bouwen. En je hebt een versierder die het stukje doorwerk doet, het schilderwerk. En zo wordt het een mooi bouwwerk. Nou, zij zo'n stuk met de drie enige God. En elk voorbeeld gaat natuurlijk een beetje mank, maar zo begrijp je het toch een beetje. God is de architect die hemel en aarde bedacht heeft en die ook de weg in zijn verlossingswerk bedacht heeft voor de zondaren. De kruisiging van Jezus Christus. De Zoon moet het uitvoeren. Dat is de tweede persoon. En de Zoon voert het gewillig uit. En de Heilige Geest past het toe. Dat is, zou je zeggen, de versierder. We hebben dat gelezen in het boek Exodus. Daarom had ik dat kleine stukje gekozen. Waar staat de Geest Gods, heeft hem, die Bezaleel, vervuld met wijsheid, met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk, om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper. De Heilige Geest mag zo versieren. Wat moet die Heilige Geest dan versieren? Nou, de gemeente van God. De gemeente in Abbenbroek. Opdat zij werkelijk een geweldig licht voor de omgeving zal zijn. En de leden van de gemeente daarin. En de Heilige Geest wil het werken. Dat de bruid van Christus zich mooi toont voor de bruidegom die terug zal komen. Daar ben je zich toch wel van bewust. Dat u met elkaar de bruid van Christus bent en de wereldwijde kerk natuurlijk, al die gemeenten. Want de bruidegom Jezus Christus verwachten wij. Als je rondkijkt in deze wereld en de Bijbel ernaast legt, dan moeten we denk ik met elkaar zeggen, hoor de voetstappen van Christus naderen. Ik kan niet voorstellen dat het nog 2000 jaar zou duren als ik alle dingen zie en de Bijbel erbij lees. En de bruid mag zich versieren. En de Heilige Geest wil het werken om een smetteloos en onberispelijk te zijn in liefde voor de Vader en voor de Zoon. Nou, maakt wel wat duidelijk. Of jullie het allemaal helemaal snappen? Nee, ik denk dat misschien zelfs theologen het niet helemaal snappen. Maar je kunt het wel zo met beelden uitleggen, de drie enige God. En vervolgens is het natuurlijk heel simpel. We mogen het gewoon geloven. Omdat het woord van God het zegt. vanaf den beginnen. Nou staat er in de catechismus ten andere dat hij ook aan mij gegeven is. Dat is volkomen bijbels. Ook dat staat in Johannes 14. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Dus het is het woord van God, dat die Heilige Geest in u en in jullie wil zijn. En dan zeg je misschien wel, ja, maar wacht even. Er is in mijn leven nog heel wat zonde overgebleven. Soms zeg ik woorden waarvan ik achteraf wel spijt heb, die ik beter niet had kunnen zeggen tegen een ander. Soms als ik de week overzie en kijk hoeveel ik daar echt serieus Bijbel gelezen heb, dan is het toch wel marginaal. En hoeveel tijd in de week heb ik aan bidden besteed? Heer, dat is lang niet zoals u het wilt. Ja. En de Satan verluistert in. Dat geloof, dat klopt helemaal niet. En hou er nou maar mee op. Die God bestaat toch niet. En die geest, daar merk je toch niet veel van. Maar dan mag ik zeggen, Heere God, de Satan heeft gelijk. Er deugt nog heel veel aan mij niet. Maar ik zie de Christus. Ik geloof de Heilige Geest. En laat hij alsjeblieft, Heere, zijn werk doen. Ook aan mij, dat staat er. Hoezo ook aan mij? Dat woordje ook staat er niet voor niks. Het gaat om de gemeenschap. Daarin wil de Heilige Geest werken en daarin ook aan mij. En die gemeenschap is van wezenlijk belang. Maar eens denken aan Timotheus. Twee briefjes zijn hem genoemd, niet zo groot. Timotheus, daarvan staat vermeld dat hij een gelovige moeder had en een gelovige oma. En die hebben hem vanaf zijn jonge jaren bekendgemaakt met Jezus Christus, met geloven. En hij heeft het als het ware in zich opgenomen. Ik weet niet of hij dat ergens ook beleden heeft, dat staat nergens. Maar als Paulus langskomt, dan herkent hij in hem een gelovige jonge man. Hij zegt, nou ga maar met mij mee in de evangelisatiearbeid, we gaan samen op reis. Van Timotheus staat niks, geen bijzondere gebeuren zoals van Paulus of zo. Nee, in de gemeenschap, in dit geval van zijn gezin, heeft hij het geloof als het ware ontvangen en het is geland in hem. En zo zegt ook het doopformulier het toch, dat de Heilige Geest wil werken, dat de beloften die bij de doop gegeven worden, in de doopeling als die gaat opgroeien, levend worden en dat de doopeling die ook leert omarmen. Werk van de Heilige Geest. En hoe doet die Heilige Geest dat? Helemaal niet zo spectaculair. Die doet dat door woord en sacrament. Door het woord. De Romeinenbrief zegt, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het woord van God. Dus het woord van God en de prediking willen geloof werken, ook op deze avond. Nou, en dat gebeurt soms heel rustig. Moet u maar eens Handelingen 16 lezen. Dan gaat het over Lydia de purperverkoopster. En wat staat er dan? Dat zij onder het gehoor van Paulus was in Filippi, een rivier. Paulus is daar pas aan land gekomen. Hij vertelt over Jezus, verkondigt het evangelie. En dan staat er van Lydia dat de Heere haar hart opende, dat ze acht gaf op de woorden van Paulus. Dus de Heere werkt door zijn geest dat die prediking van Paulus in haar hart landt. En dat ze misschien wat dagen later zegt, ik geloof, ik wil gedoopt worden met mijn huis, kom maar bij mij en doe het maar. En zo geschiet. Geen bijzondere extatische momenten. Nee, ook daar werkt het in de gemeenschap door het woord en het sacrament. Ik hoorde zijn collega predikant zeggen, kwam uit een hele rechtse gemeente van als kind zijn, dus uit weinig mensen aan de avondmaalstafel. En dan zei ik, zat natuurlijk elders in die kerk. En ik zag die avondmaalstafel en de Heere gaf het mij in het hart. Dat ik dacht, daar moet ik zitten. Niet hier op die stoel. En hij zei, de Heer heeft het ook gewerkt. Ik heb er ook om gebeden. Hij heeft op een bepaald moment ook belijdenis gedaan. Tot geloof gekomen. Maar de Heer werkte nog meer. Dat hij tenslotte de roeping tot het predikantschap kreeg. En ook daarvoor ging studeren. En dat ook is geworden. Het sacrament roept ook. Degene die aan tafel gaan. Maar degene die niet gaan. Om erover na te denken. Of de Heer u of jou niet roept. En als je nog geen belijdenis gedaan hebt. Om dat dan te doen. Dan hoop ik niet dat u zegt. Ja, maar als het een avondmaalsdienst is. Dan blijf ik thuis. Dat vind ik niet zo wat. Want dan blijf ik daar zitten. En die anderen gaan aan het avondmaal. Nee, komen. Zien wat er gebeurt. Meebeleven. En tenslotte de roepstem van de Heer horen. Heb mij lief. En ga met mij. Kerkdiensten. Huisgodsdienst. Persoonlijk lezen. En bidden. Dat wil het geloof werken. Zo werkt God. Bij kinderen. Bij jongeren. Bij ouderen. In de gemeenschap. Daarom is hij ook aan mij gegeven. Ik zou voor de jonge mensen zeggen. Wees maar dankbaar dat je in een gelovig gezin en in een gelovige gemeente mag opgroeien om zo de Heere Jezus te leren kennen. Vanaf Pinksteren werkt de Heere in de lijn van de geslachten van het verbond. Want hij sloot toch ooit een verbond met Abraham en vervolgens met Israël. En vervolgens zegt Jezus, ik ben de middelaar van het nieuwe, mag ook zeggen, vernieuwde verbond. Het is een doorlopende lijn. Het is niet toen was het Oude Testament en nu is het Nieuwe Testament, heeft niks met elkaar te maken. Nee, in de lijn van het verbond. Denk een beetje aan een boom. Die groeit, is nog niet zo groot. Hij wordt goed gevoed en er valt regen op. Langzaam groeit hij. Elk jaar komen er wat nieuwe takken aan, nieuwe bladeren in de zomer. Zo mag ook de boom die de gemeente is langzaam groeien. Ja, en dan heeft die boom wel voeding nodig inderdaad. Van het woord en van de sacramenten om op te bouwen. Daarom moet je daar ook bij zijn en niet verzuimen. Maar zegt u Paulus toch, dat is toch heel anders? Ja, dat is heel anders. Paulus die op de weg naar Damascus, ja, eigenlijk door de Heer in de kraag wordt gegrepen, neervalt, niks meer ziet, aan de hand van een ander tenslotte in Damascus komt, na 3 dagen weer ziet, maar een ander mens is geworden. Van een christen vervolger tot een liefhebber van Christus en een verkondiger van het evangelie. Inderdaad, soms gaat God zo'n weg met mensen. Dat is eerder uitzondering dan regel. Maar het kwam toen voor en het komt ook nu voor. Ik moest denken aan een stukje levensverhaal dat ik las van een meneer Joop Kotmer. Misschien zegt hij het helemaal niks. Maar hij spreekt af en toe ook op christelijke samenkomsten. Hij verkondigt het evangelie daar en aan de hand van zijn eigen levenslijn. Nou, die was niet zo best. Hij was in Rotterdam-Zuid geboren, in ongeveer de slechtste buurt van Rotterdam-Zuid. Hij had een gewelddadige vader. Hij werd zelf ook gewelddadig. Hij ging drugs gebruiken. Ik weet niet of hij ook moorden heeft begaan. Maar in ieder geval van alles kort en klein geslagen. Huwelijk hield natuurlijk geen stand. Enzovoort. Grote puinhoop in zijn leven. Iemand had er eens gezegd. Je moet maar eens meegaan met mij naar een samenkomst. Nou ja, dat vond hij ook wel aardig. Waarom niet? Hij kon dat wel. Bracht niet direct geloof. Misschien wel wat nadenken. Maar tenslotte kwam hij gewoon in de gevangenis, zware gevangenisstraf. En daar was een cipier, een bewaker die hem een Bijbel gaf. Wat geweldig dat het mag en dat die cipier het deed. Want hij had toch tijd, dus hij ging lezen. En de Heere werkte, net als bij Lydia, dat hij acht gaf op de woorden die hij las. En toen hij tenslotte uit de gevangenis kwam, was hij een liefhebber van Christus geworden en ging hij ook het evangelie verkondigen. En nu vertelt hij op heel wat plaatsen zijn levensverhaal om ook jongeren te zeggen van die drugs afblijven, leef met Christus, dan ga je de goede weg. Ja, ook dat gebeurt nu. Maar de normale weg is, laten we maar zeggen, toch die van Timotheus en ook die van Calvijn. Ook daar hebben we eigenlijk niet helder of het nou een hele grote omwending in zijn leven is geweest. Van Luther wel, dat weten we allemaal. Maar bij Calvijn is het misschien ook wel geleidelijker gegaan. Mag zo zijn de ouders vragen. Is uw gezin de werkplaats van de Heilige Geest? Waar het woord gelezen wordt, in liefde het leven met Christus wordt voorgeleefd. En waar de kinderen iets van die liefde van Christus leren zien. Gebed met de kinderen, maar ook gebed voor de kinderen. Altijd weer opnieuw. Ook als ze misschien eens wegen gaan, ja, die niet helemaal zijn zoals u dat in gedachten had. Blijf voor ze bidden. De Heere kan wonderlijke dingen doen. En jongeren, laat ik het jullie eens vragen. Heb je het gevoel dat je in het gezin, in de werkplaats van de Heilige Geest bent? Stel je de vragen over. Heb je in je hart om meer van dat evangelie te willen weten? Heeft het je al dicht bij Christus gebracht? Gedreven tot die Christus om voor hem te buigen en zijn bloed te begeren? En u en jij die zeggen, ja, ach ja, het is nog niet voor mij of je nou jong bent of oud. Mijn zonde, avondmaal, dat doe ik nog maar niet. Ja, de zaligheid, ja, dat weet ik wel, dat dan moeilijk zit. Maar ja, ik weet het ook niet zo. Misschien moet ik wel zoiets beleven als Paulus of zo. Dus je gaat zitten wachten en niks doen. Dat is niet de bedoeling. 2 Petrus 3 vers 9, ja, daar zijn mensen al bezorgd dat de wederkomst nog niet is. En dan zegt Petrus, ja, het is niet zo dat God die wederkomst vergeet, of dat dat niet meer gebeurt. Maar onze God is nog langmoedig, opdat hij wil dat allen tot bekering komen. Dat staat er letterlijk. Het is nog genadetijd. Wend je tot die Christus. En daarom zijn de preken, daarom lezen we Bijbel, daarom zegt Psalm 95, verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u maar tot Christus leiden, om voor hem te buigen en zijn bloed te begeren. Nou zegt misschien iemand, maar we worden toch niet allemaal zalig? Dat is toch niet Bijbels? Nee, dat is niet Bijbels. Maar denk eens even na over Naomi en Orpa en Rut. Naomi was met haar mannen, haar man en haar zonen, naar Moab gegaan. Haar man was gestorven. Die zonen waren getrouwd, maar die waren ook weer gestorven. Er zat alleen 2 schoondochters over. En tenslotte ging ze weer terug naar Bethlehem. De situatie was daar weer wat veranderd. En die meiden gingen een end met haar mee. Op een gegeven moment zeiden ze, gaan jullie nou maar terug. Nou, Orpa gaf daar gehoor aan. Die ging ook terug. En Rut zei nee, ook niet na aandringen van Naomi. Nee, ik ga niet terug, ik ga met u mee. Want, zei ze, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ze had door Naomi en haar leven en haar spreken de Heere, de God van Israël, leren kennen. En die wilde ze aanbidden en daar wilde ze bij horen. Als je mij vraagt, waarom ging Orpa terug en Naomi niet? Rut, ja, Naomi, ik weet het niet. Dat is het geheim van onze God. Dat is het geheim waar ook Calvijn mee worstelde. Calvijn, die in zijn institutie in het begin heel veel schrijft over de verkiezende liefde van God. Zoals het in Efeze 1 staat. In hem, dus in Christus, heeft God u, van voor de grondlegging der wereld uitgekozen. Om te zijn en smetteloos, onberispelijk in liefde voor hem. Dus in hem, in Christus, heeft God u uitverkoren van voor de schepping van de wereld. Ja. En toch geloven een aantal mensen niet. Misschien ook hier. Hoe kan dat dan, zegt Calvijn? Ja, dan is zijn slotconclusie dat er kennelijk een verwerping ook is. Hij schrijft het met grote schroom neer. Veel grotere schroom dan sommige dienaren van het evangelie na hem hebben gedaan. Alsof het als in beton gegoten staat vanaf de geboorte. Of je bent uitverkozen of niet. Maar zo zit het niet. Want wat zegt de Heer Jezus Christus? Als u op Jeruzalem ziet, als de tranen hem over de wangen lopen. Hoe vaak heb ik u niet willen vergaren, maar gij hebt niet gewild. Dat is de ernst van de zaak. En ook de Dordtse leerregels zeggen dat. Dat de mens uiteindelijk door eigen schuld verloren gaat. Dat zal toch niet van u of van jou gezegd moeten worden? Dat de geest werkt en dat je zegt, nou, laat maar die geest. Nee hoor, ik kom niet bij Christus uit. Dat heeft ernstige consequenties. Want dan is je levensweg doodlopend, maar dan ook letterlijk tot in de verlorenheid. En die verlorenheid duurt net zo lang als eeuwig leven. Dat is eeuwig verloren. En wie naleest wat de Heer Jezus daarvan zegt, dat is niet best. Daarom is er de evangelieverkondiging. Opdat die geest ook in u wil werken. En hoor wat die geest werkt. Dat is het derde ding. Als ik het doopformulier lees. En ik lees wat de geest daar staat. Wat die werkt. Dan staat er, zo worden we ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament. Dat hij bij ons wil wonen. Ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus al hebben. En dan komt hij. Namelijk de afwassing van onze zonden. En de dagelijkse vernieuwing van het leven. Nou, dat is nou precies wat de catechismus zegt. Ten andere dat hij ook aan mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden zal deelachtig maken. Al zijn weldaden. Nou, de grootste is inderdaad wel de afwassing van onze zonden. Daartoe is Christus die lijdensweg tot Golgotha gegaan. Daartoe heeft hij aan het kruis gehangen om tot het offer te worden. Dat volkomen is, dat voldoende is. Voor de afwassing van al uw zonden, of ze groot zijn of klein, leg ze voor hem neer en begeer het bloed van Christus. En het zal hem heel vreugdevol zijn om dat te mogen uitgieten. Kruisdood. De zoon die hangt aan het kruis. Er zit hier toch geen vader in de kerk die het op een gegeven moment zou presteren. Om een zoon van hem te offeren, dood te maken. Opdat misschien iemand die levenslang in de gevangenis heeft, vrij zou komen. Dat komt niet voor. Maar Christus doet het. Ieder mens die een zondaar is. En tot levenslang in de verlorenheid is veroordeeld. Daarvoor is hij de losprijs. Daaraan het kruis. Wat een genade. En de geest stuurt op dat kruis aan. Dat u en dat jij bij het kruis uitkomen. Dat je daar buigt. Al je nood en al je zonden neerlegt. En zijn liefde, zijn bloed begeert. Kijk, het is met een boot op het Haringvliet zo stel dat het een stevige wind echt is. En die wind staat precies goed. Hoef je er niet veel aan te sturen. Dan kom je tenslotte, als het de goede wind is, in de haven van Hellevoetsluis uit. Daar is het rustig. Daarbij veilig. Zo stuurt de Heilige Geest aan op het kruis. Daar, bij de gekruisigde Christus, daar ben je veilig. Dat is leven. In deze wereld en tot in eeuwigheid. Is dat wat in je hart gekomen is op deze dag. Dat de Geest je bij het kruis heeft gebracht. Dat je zijn liefde hebt geproefd. Zijn bescherming ook. En dat je weet dat je altijd bij hem terecht kunt. De afwassing van de zonde. Wat staat er nog meer in dat doopformulier als weldaad? Hij werkt vernieuwing van het leven. Heiliging. De Heilige Geest werkt geloof. Die werkt de wedergeboorte. De hele preken overhouden. Laat het nou simpel zo zeggen. Ons hart dat van nature op de dingen van deze wereld gericht is. Ze allemaal prachtig vindt. Ons hart dat van nature graag zichzelf promoot met het eigen ik. In de wedergeboorte wordt het gericht op Christus. Dan wordt dat eigen ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk meer. Dan worden de dingen van deze wereld allemaal minder belangrijk. Dan gaat het nog slechts om de dingen van het koninkrijk. Om Christus. En hem volgen. En dat ga je dan zien. Voor degenen die hem oprecht lief hebben. In het gelovige gebed. Dat het niet meer iets is wat na de maaltijd nog even vlug moet. Maar dat je op bepaalde momenten in de week de tijd voor neemt. En niet alleen voor je eigen noden. Maar ook voor de kerkenraad. En voor de dominee. En voor de gemeente. En voor het dorp of de plaats waar je woont. Enzovoorts. Dat is te merken als de Geest werkt in de haat tegen de zonde. Dat je soms misschien wel in je voelt dat de Satan verleidt tot bepaalde handelingen. Waarvan je denkt, Heere, Heilige Geest, keer mijn gedachten maar om. Dat ik er niet op inga. Liefde, tot de gerechtigheid werkt de Geest. Ja toch, dat als je ziet dat iemand slecht behandeld wordt. Misschien wel op school of in een onderwijsinstituut waar je echt merkt dat iemand ernaast ligt, wordt gepest of wat dan ook. Rampzalige gevolgen in iemands leven. Dat je kiest voor die partij, die persoon die onder ligt. Ook al krijg je driekwart van de klas tegen je. Liefde tot de gerechtigheid. Dat je andere keuze maakt in activiteiten. Dat je op de vrijdagavond of de zaterdagavond nadenkt of het een christelijke activiteit wordt of misschien een hele wereldse activiteit waar vele vrienden naartoe gaan. Het kan zomaar zijn dat het vrienden kost. En zo kun je wel eens gaan tellen. Ben ik nou wedergeboren? Is mijn gebed er wel genoeg? Merk ik dat? Haat tegen de zonde? Liefde tot de gerechtigheid? Keuze van activiteiten? Nou, ik kom wel een aardig eindje. Nee, zo moet u niet tellen. Dan red je het nooit. Let op Jezus Christus. Kom, die heeft eens gezegd, je moet niet via de ladder van de kenmerken over de muur klimmen. Maar iedereen kan toch binnengaan door de deur. Jezus Christus. En u snapt de bedoeling wel. Je moet niet proberen voor jezelf te gaan testen of je wel goed genoeg bent voor de Heere. Of je zijn genade misschien wel verdiend hebt. Nou, dan kom je altijd tekort. Maar let op Jezus Christus, de losprijs voor velen. Die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de deur. Hij is de deur tot het koninkrijk. En in ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven. Geweldig. Dat de Geest dat geloof wil werken. Wat op hem doet zien. En er is nog één ding. Johannes 14 vers 16 zegt ook dat die Geest eeuwig zal blijven. En die zal dus ook eeuwig troosten. En troost heb je nodig. In ieder leven, jong of oud, zijn soms dieptepunten. Dat je misschien even helemaal niet ziet zitten. Dan heb je troost nodig. Dan heb je kracht nodig. Gewerkt door de Heilige Geest. Kan zomaar zijn als u of jouw keuze maken in het leven. Dat de vrienden kost. Ik zei, die keuze maak ik niet mee. Ik doe wel wat anders, wat veel leuker is. Ja, dan heb je troost nodig. Dan heb je ook een geest nodig die nieuwe vrienden en vriendinnen en kennissen op je weg stuurt. En dat gebeurt ook. En dan mag je weten dat die Heilige Geest nooit afhaakt. Dat is het bijzondere. Zien op Christus, dat is de troost. Als Hij dat al geleden heeft, zo zegt de Hebreeënbrief, dan is dat meer dan wij ooit zullen kunnen lijden. En dan mogen we altijd met vrijmoedigheid tot Hem gaan. Nou, wat blijft er over tenslotte? De Geest te loven. Dagelijks te bidden om zijn leiding. En alle weldaden van Christus te ontvangen. Amen. Zingen we van Psalm 9, de verzen 1, 2 en 11. Psalm 9, 1, 2 en 11. Laten we met elkaar de Heer danken en een voorbeden doen. Heere, lieve Vader in de hemel, wij mogen u danken om deze boodschap die we gehoord hebben. Met die vraag, wat gelooft u van de Heilige Geest? Dat de Heilige Geest ons Christus en al zijn weldaden wil schenken. En dat u daarin ieder van ons op het oog hebt, Heere. Om een ieder van ons voor het eerst dan wel opnieuw tot Christus te leiden. En de weldaden te schenken van de vergeving van de zonden. Van een heilig leven. O Heere, wil het maar door diezelfde geest werken. Dat we dat steeds mogen begeren. Dat zo alle dingen tot uw eer zijn. We loven en we danken u, Heere, dat we dat zo mogen verkondigen in alle vrijheid in dit land. In een wereld waar in heel veel landen dat niet zomaar kan. Waar soms niet eens kerken gebouwd mogen worden. Waar mensen al verdacht zijn en opgepakt worden als ze met een Bijbel in hun zak lopen. Heere, we bidden u voor al die organisaties die daar hulp verlenen, die proberen deze mensen te bemoedigen. Open Doors, Hulpvervolgde Christenen, Vriendenstimmen, en er zijn er nog meer, Heere, dat ze inderdaad in al die landen, of het nou Saoedi-Arabië, of Korea, Noord-Korea is, of Nigeria, of waar dan ook, Heere, dat ze misschien mogen bemoedigen, soms toch met literatuur, soms alleen door te zijn, soms door misschien met mensen te bidden. Bewaar degene die het werk doen. En laat ze tot zegen zijn voor die vervolgde kerk. En voeg maar toe, Heere, we horen dat u het doet in al die landen. We bidden u, wil het maar werken. We mogen u bidden, Heere, ook voor de kerkenraad, voor de dominee. Wil hen wijsheid schenken om de gemeente te leiden. Ook als er langzamerhand voor een volgend jaar al wordt nagedacht, volgend seizoen, over activiteiten. Zegen hen daarin en schenk hen wijsheid. Daar hebben we toch ook van gezongen, op Psalm 119, dat uw geest wijsheid wil leren. Heere, schenk het aan de broeders en doe hen zo tot zegen zijn voor de gemeente. Heere, we mogen u bieden dat uw heilige geest in het hart van velen, jong of oud, roeping werkt. Misschien tot een ambt in de gemeente. Maar zeker ook tot het ambt van predikant. De kerk heeft predikanten nodig. In het land. Waarin zoveel van het evangelie vervreemd zijn. Heere, daar bidden we u. Dat uw Heilige Geest dat nog in heel wat harten werkt. Om open te stellen voor die roeping. Er onderzoek naar te doen. En misschien wel die weg te gaan. Mogen u bidden, Heere, ook voor uw volk Israël. We horen er van alles over. De hele wereld lijkt zich langzamerhand tegen dat volk te keren. Maar u hebt toch gewild dat ze daar weer in het land Kanaan terugkwamen. Dat ze middels 75 jaar daar een eigen land hebben. We bidden u dat ze daar in rust en vrede mogen wonen. We bidden u voor de regering, dat ze in staat zullen zijn een weg te vinden met alle bedreigingen van Hamas, van de Palestijnen, van omringende landen. Heere, wil het werken. Ja, ook voor de heel gewone Palestijnse mensen die geliefden hebben verloren, die misschien onder voedselarmoede te lijden hebben. Heere, ontferm u ook over hen. Zeker ook onder de christen onder hen. Dat zij toch tot een licht mogen zijn in een omgeving die zo islamitisch is. Heere, zo willen wij dat gebied en uw volk toch bij u brengen. Zie naar hen om. Zoals u dat in het verleden al zo vaak hebt gedaan. Ook al is het een weerbarstig volkje. Begrijpen we niet alle dingen van de regering. En toch, Heere,
Zie naar hen om, help hen, geef hen wijsheid in het hart, opdat er weer vrede mag komen en rust. Heren, we mogen ook voor uw volk bidden, dat zij uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, leren aanbidden, voor hem te buigen. Want het is de Messias die uit hun geboren is en die ook bedoeld is om voor hen tot Messias te zijn. We bidden u dat dan de gemeenten van de Messias beleidende Joden zo tot een licht op de kandelaar mogen zijn voor hun eigen volk. Omdat hun de schellen van de ogen gaan. En de profetie van Paulus in de Romeinenbrief waar zal worden. Dat eens gans Israël zal zalig worden. Dat wij met hen mogen uitzien naar de wederkomst van uw Zoon. O Heere, leg dat ook maar in het hart van ieder van ons. Om te mogen uitzien naar dat grootste moment in de geschiedenis. Als de Heer Jezus terugkomt, als zijn koninkrijk gevestigd zal worden. We bidden om uw zegen daarover. En zo om ons eigen welzijn, om dat te verwachten. Heere, geef ons die moed en die hoop en die verwachting. We danken u voor deze dienst, dat alles ongestoord kon verlopen. We danken u, Heere, dat zo alles tot uw eer mocht zijn en bidden u vergeef wat niet tot uw eer was. Zo leggen we alles voor u neer, om Christus wil alleen. Amen. Zingen we nog Psalm 68, vers 10. Mogen we dan heen gaan dragende de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, over jullie allemaal en schenken zijn vrede. Amen.